onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, hen gevende verlichte ogen van het verstand, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 27 en daarvan het vijfde en ook het zevende vers. Mijn hart, zeg mij, o Heere, van uwentwege, zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. En ook vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? 5 en 7 van Psalm 27. wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 42, het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergte u aan. Daarna openen wij de schriften in het Oude Testament en wij lezen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 49 en daarvan de eerste 16 versen.
En een ieder spreke in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Jesaja 49 te beginnen bij vers 1. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide: ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is des heiligen Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenis te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die vanuit noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim, juich, gij hemelen, en verheug u, gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Tot zover de schriftlezing.
Deze laatste drie verzen van de schriftlezing vormen ook het uitgangspunt voor de verkondiging deze middag. Jesaja 49 en daarvan de verzen 14 tot en met 16. We lezen dat nog een keer. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, en uw muren, ze zijn steeds voor mij. Tot zover. Laten wij de Heere zoeken in het gebed. We hebben het samen gezongen, Heere, dat u de getrouwe bent, de bron van alle goed. En dat betoont u toch ook deze middag, als u ons voor de tweede keer op uw dag, de dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst gewijd en geheiligd, mogen samenkomen om te gaan luisteren naar de verkondiging van uw woord. Om samen de psalmen te zingen die lieflijk zijn en harten treffen. Om samen u aan te roepen. Om met elkaar de noden u voor te leggen. Om u te erkennen, u te danken voor het goede dat u geeft. Maar ook uw zegen en uw bewaring te vragen over ons leven. Nu we weer staan aan het begin van een nieuwe week. Een week waarvan niemand van ons weet wat die ons brengen zal. En daarom komen we toch ook op deze uw dag samen, Heren. naar de eis van uw woord, dat u uw gemeente bijeenroept, omdat u ons wat te zeggen hebt. Omdat er bij uw woorden zijn van het eeuwige leven. En daarom zongen wij toch ook die psalm, dat u de getrouwe bent en blijft. Maar we hebben het ook gelezen in uw woord, dat ondanks uw spreken, ondanks uw woord, er toch die klacht kan zijn bij degene die u lief hebben, die u mogen kennen en vrezen. Die klacht dat u hen heeft verlaten en hen heeft vergeten. Maar we hebben het ook gehoord, heren, en we zullen het met elkaar overdenken, dat dat bij u nou een onmogelijkheid is. Omdat u het begin en het einde bent. Omdat u de eerste en de laatste bent, de alfa en de omega. Omdat u de levende bent. En wat uit uw lippen gaat, blijft vast en onverbroken. In uw verkiezende liefde, in uw verlossende liefde, in uw vernieuwende liefde, blijft u dezelfde. En daar moeten we het ook deze middag van hebben, heren. Want als wij uw aangezicht zoeken, dan kunnen wij ook vanmiddag u niet wijzen op iets van ons, waardoor u ons zou verhoren. Maar werpen wij onze smekingen neer op uw barmhartigheden, die in uw Zoon toch groot en vele zijn. En daarom komen wij ook nu vanmiddag allereerst tot u in het gebed, heren. Voor wij naar de verkondiging, de ontvouwing van uw woord gaan luisteren. En voor wij uw woord kunnen gaan verkondigen, bidden wij u om uw zegen, om uw leiding. Dat u onze mond wil openen. Of dat het een woord ter rechter tijd mag zijn. Een woord naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Maar dan hebben we het ook nodig. De jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen, wie we ook zijn, hebben wij het zo nodig. Dat u onze oren opent. Ja, dat u ons hart opent. Dat u ons verstand verlicht. Onze wil vernieuwt. En dat u uw woord een kracht maakt tot zaligheid. Heer, het zijn uw eigen woorden. U hebt het zelf beloofd dat het door de dwaasheid der prediking is dat u mensen wil zalig maken. En dat u mensen een goddelijk halt wil toeroepen op een weg bij u vandaan. En dat u ook uw volk en kinderen wil vertroosten. In de strijd van het leven, in de aanvechtingen, in de duisternissen, als ze geen licht zien, dat u wil spreken, zie hier ben ik. O Heere, wilt u dan zo vanmiddag met ons zijn? Het zij dat we hier in uw huis zijn, of ook thuis de dienst volgen. U kent ons, Heere. U weet wie we zijn en u weet ook wat we nodig hebben, naar lichaam en naar ziel. U kent alle omstandigheden in het leven. Dat er ook dagen kunnen zijn van moeite, van zorg, eenzaamheid, de gebrokenheid van het leven. Heren, wij daaronder gebukt kunnen gaan. Wij bidden u om uw nabijheid. U kent ons in onze rouw en in ons verdriet. Als we kortere of langere tijd geleden aan het graf hebben gestaan van een geliefde. O Heere, wilt u dan ook uw ontferming schenken? Dat bidden we u ook in het bijzonder, als we ook vanmiddag vanuit uw woord horen hoe u wijst op die moederliefde, op die tere band tussen een moeder en haar kinderen. Heere, dan weet u ook welke gevoelens en welke herinneringen dat bij ons teweeg brengt. Die zou heel anders kunnen zijn. Heere, ook dan bidden wij u in het bijzonder om uw nabijheid. Dat wij hoger mogen zien dan aardse moeders. Ook als wij ons hart hebben verscheurd zien geworden. Omdat u kinderen of kleinkinderen van onze zijde hebt afgescheurd. O Heere, wilt u ook dan vertroosten. En laat dan ook het woord van deze middag kracht mogen doen dat u het zegt. Ik zal u niet vergeten. En zo komen wij tot u in het gebed, Heer. En belijden wij u onze afhankelijkheid. Dat wij uit onszelf nergens recht op hebben. Geen recht om naar uw woord te horen. Geen recht om uw woord te verkondigen. We zijn in alles zo steil en diep van u afhankelijk. En u zegt het toch ook zelf in uw woord. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar met u kunnen wij toch over muren springen en door benden heen dringen. Zo bidden wij u om uw zegen hier in uw huis, maar ook als deze dag op zoveel andere plaatsen uw woord wordt verkondigd. Sterk u ook onze vriend en broeder, dominee Ruis, als hij in Scheveningen zo meteen uw woord hoopt uit te dragen. Heren, wilt u ook daar in het midden zijn en uw zegen schenken. Ja, doe dat overal. Zegen daartoe het werk van zending, van evangelisatie. Evangelieverkondiging in Israël. Heren, wilt u toebrengen uit Jood en Heiden. In deze dagen die wij met elkaar beleven. Een tijd van afval en van verval. O Heer, en ziende op die omstandigheden. O, dan kunnen we ook moedeloos raken. Maar u zegt het nou zelf in uw woord. Dat u dezelfde bent. En dat u de getrouwe blijft. En dat u niet zult veranderen in uw onbezweken trouw. En zolang de zon en de maan schijnen, dat u doorgaat met uw werk. En daarom mogen we toch ook verwachting hebben, Heren. Dat uw woord niet vruchteloos verkondigd zal worden. Maar dat het mag doen wat u behaagt. En het vruchten van geloof en van bekering mag voortbrengen. Zo bidden wij u voor ons eigen land, wat ook op een dag als deze zo afwijkt van uw woord. Heer, het is te zien op de straten, ook hoe uw dag wordt ontheiligd. O Heer, ontfermt u zich over ons land en over ons volk. En wilt u nog wonderen doen, wilt u nog een terugkeer geven? Want naar de mens gesproken lijkt dat zo onmogelijk. Maar Heer, wat bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. En daarom, Heer, ontfermt u zich over ons land. Zegen u daartoe onze regering, allen die politiek bedrijven. Heer, wilt u hen ook bij de voorduw geven wat nodig is, de wijsheid, de inzicht. In zonderheid bidden wij u dat voor hen die politiek bedrijven met een opengeslagen Bijbel. Heere, wat komt daar veel tegenop op een dag als deze. Maar Heere, wilt u standvastigheid geven. Wilt u ook vrijmoedigheid geven en bewogenheid. En geef dat te midden van dat alles ook de kerken nog een lichtend licht mogen zijn en een stad op de berg. En Heere, daar hebben wij u vanmorgen ook al om gevraagd. Maar mogen we u dat ook vanmiddag opnieuw doen? Of u zich over onze kerken wil ontfermen. En of u daarin ook nog ons niet wil overgeven aan onszelf. Maar wilt u nog wonderen doen. Zegen u zo onze kerken, ook onze theologische universiteit. Met degenen die daar doseren en studeren. Heren, wilt u geven dat het allereerst ook mannen mogen zijn die door u geleerd en door u geroepen en door u bekwaam zullen zijn. En wilt u zo ook nog jonge mannen roepen tot de verkondiging van uw woord, naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Wij bidden u voor ons koninklijk huis. Heren, wilt u ook hen bekeren? U hebt in het verleden gewerkt en u blijft dezelfde. En wilt u zo ook daarin ons niet overgeven aan onszelf. En zo zijn onze ogen op u geslagen, Heren, om uw gunst en om uw genade. Zie ons aan in uw Zoon, Heren Jezus Christus. Wij bidden u voor degenen die ook op een dag als deze moeten werken. in de zorg, of ook waken voor onze vrede en veiligheid. Heer, wat is dat ook nodig? We zien het in een land ook als Oekraïne. Wij bidden u ook daarvoor. Geef u vrede. Wilt u al dat bloedvergieten ook beëindigen, Heer? Wilt u ook gedenken aan hen die moeten vluchten? Van huis en haard verdreven worden. En als er ook zouden zijn die u mogen kennen, wilt u ook hen sterken en bemoedigen? Ja, daartoe bidden wij u voor de lijdende kerk. De kerk die wordt vervolgd en verdrukt in landen als Noord-Korea en China en zoveel andere landen. O Heere, geef hen ook moed en standvastigheid. En laat het ons ook vanmiddag een wonder mogen zijn. Dat wij nog hier in vrede, in vrijheid, naar uw huis mogen gaan om uw woord te gaan horen. Heren, waaraan hebben wij het verdiend? Nergens aan. Maar het is omdat u de getrouwe bent, de bron van alle goed, dat u ons vanmiddag nog weer die gelegenheid geeft. Al wilt u het dan ook zegenen. En wilt u zo in ons midden zijn. Uit enkel genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wijs u nog een keer op de 3 collecten deze dag. Voor de eredienst, de kerkelijke kassen en voor de algemene kosten van de kerk. Waarvoor bij de uitgang de gelegenheid is. En dan gaan wij nu samen zingen uit Psalm 77. Psalm 77 en daarvan de verzen 6 en 7. Waarvan we zingen met vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed na het zure. Geeft hij het zoet. 6 en 7 van Psalm 77. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en zijn goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en de steden van Juda herbouwen uit het stof. We gaan ervan zingen na het amen uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Geliefde gemeente, u hebt dat tegeltje misschien ook wel eens ergens zien hangen, of misschien hangt die wel bij u thuis. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Wilt u ze vasthouden als ik ze los moet laten? Dat is een gebed. Zo zou je kunnen zeggen, een gebed waarin ook ouderliefde spreekt. En nu worden wij vanmiddag vanuit Jesaja 49 gewezen op iets wat nog veel groter is. Wat daar nog veel verder bovenuit reikt. Dat is die wonderlijke, die wonderbare liefde van God voor zijn Sion. Dat op die klacht van dat volk, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten, dat antwoord komt uit de mond van de Heere: ik zal u niet vergeten. Laten we daarna gaan luisteren. Thema: Gods wonderbare liefde. Drie gedachten. Allereerst horen wij een klacht. Een klacht vol vertwijfeling. Dat is vers 14. Doch Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En dan komt er een antwoord vol vertroosting. Dat is het tweede. Vers 15. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergaat, zo zal ik toch u niet vergeten. En dan horen wij nog een belofte vol verzekering. Vers 16. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, ze zijn steeds voor mij. Gods wonderbare liefde. Maar we horen eerst een klacht vol vertwijfeling. Want wat kan het stormen in het leven van degene die de Heere mogen kennen, mogen liefhebben en mogen vrezen? Wat kan het stormen, juist als de Heere zo zwijgt? Ja, dan noopt dat toch tot zelfonderzoek. Waarom zwijgt u, Heer? Wilt u mij hier ontdekken aan een zonde in mijn leven die ik vasthoud? Ben ik niet op mijn plaats? Ga ik een eigen weg in het leven? Of wilt u in uw goddelijke wijsheid mij hier wat leren? Is het een beproeving? Een beproeving of je het nou in dat zwijgen toch niet kunt uithouden. Maar dat je juist des te vuriger tot de Heere gaat roepen. Zodat hij gaat antwoorden. Zodat hij gaat spreken. Wat kan het stormen? Ja, ook als de weg zo anders gaat in het leven. Er tegenspoed komt. Er tijden zijn van armoede in plaats van rijkdom, van ziekte in plaats van gezondheid, tijden van droogte en onvruchtbaarheid in plaats van regen en vruchtbare jaren, zoals de catechismus ons daar ook op wijst. Wat kan er dan stormen? Juist ook omdat je weet dat de Heere daarboven staat en dat Hij daarvan af weet. En dan toch deze weg. om dan toch geduldig te zijn in tegenspoed? Om dan toch erop te vertrouwen dat het de Heere niet uit de hand loopt? Nou, dat vertrouwen zien we nou niet in Jesaja 49. Dat zicht op wie de Heere blijft in zijn trouw. Nee, dat lezen we niet in vers 14. Waar de profeet Jesaja profeteert van hoe dat volk Israël dat in ballingschap is in Babel, het gaat ondervinden. Dat daar een deel is wat gaat zuchten. Waar het zo gaat stormen van binnen, omdat het tot die klacht komt: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En als we daar nou vanmiddag op worden gewezen, dan moeten we niet vergeten dat dat volk in ballingschap daar is in Babel niet, omdat het nou zelf zo teer met de Heere leefde. Het was toch juist het oordeel van de Heere, omdat het volk God wel verliet en hem wel vergat. Je zou zeggen, zo'n volk heeft toch ook nergens meer recht op. En toch horen wij hier die klacht: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Maar is dat wel zo? Kijk, we moeten ook altijd eerlijk kijken naar onze klachten. We kunnen klagen voor de vorm. Om misschien een bepaalde indruk te maken bij sommige mensen. Maar weet God van onze klachten af? En is het ook terecht als we klagen? Want wat gebeurt er in Jesaja 49? De Heere zwijgt helemaal niet. Integendeel, de Heere heeft juist gesproken tot dat volk in ballingschap, dat hij zijn knecht zal zenden, dat hij verlossing gaat geven. En daarom zegt de Heere het in vers 13... juicht. Niet klagen, maar juichen. Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde en gij bergen, maak gedreun met gejuich. Waarom? Want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Dus de Heere spreekt tot het volk, tot op Sion. En toch klaagt Sion: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Dat is dus een andere klacht dan bijvoorbeeld we tegenkomen in het leven van Job. Job, die ook werd beproefd. Tegenspoed, tegenslag op tegenslag kreeg. Ja, toen zweeg de Heer. Maar dat is hier niet het geval in Jesaja 49. De Heer zwijgt niet. Hij spreekt, hij wijst op de verlossing. En toch klaagt Sion. Wat dat betreft lijkt Sion hier wel op die ongeloofsklacht van Thomas na Pasen. Dat hij het ook niet kan en niet wilde geloven dat de Heer Jezus was opgestaan uit de dood, ondanks wat die anderen tegen hem zeiden. Zo is dat ook hier in Jesaja 49. Ja, waarin we dus ook vanmiddag alweer zien hoe waar het is dat de Heere de eerste en de laatste is. Keer op keer. En dat ook Gods kinderen niet uit zichzelf kunnen geloven. En ook niet uit zichzelf houvast krijgen uit het spreken van de Heere. Hij moet alles werken. Doch Sion zegt, de Heere, allemaal hoofdletters, de getrouwe verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal, heeft mij verlaten. En de Heere, de Kyrios, de meester, heeft mij vergeten. We horen hier dus ook een opklimming in. Een opklimming in de klacht. Kijk, het kan zijn dat iemand die wij lief hebben weggaat, op afstand is, maar waarbij je weet, hij is wel uit het oog, maar niet uit het hart. Die band is er nog. Maar hier gaat die klacht heel diep. Want Sion klaagt niet alleen dat de Heer hen heeft verlaten, maar ze klagen ook dat de Heer hen heeft vergeten. Met andere woorden, hij denkt niet meer aan hen, hij zorgt niet meer voor hen, hij beschermt haar niet meer. Hij weet niet meer van hun bestaan af. En dat is het allerergste. Dat de Heere je verlaat en de Heere je vergeet. Nee, dit is niet de klacht. In vers 14 is niet de klacht van iemand voor wie het helemaal niet uitmaakt. Of God nou wel of niet spreekt. Of God hem nou wel of niet vergeet. Hij redt het wel zonder de Heere. Zoals er ook vandaag de dag zoveel zijn, die zich daar helemaal niet druk over maken. Die zelf God verlaten en die zelf God vergeten. Ondanks dat de Heere heeft gesproken in het leven. Door roepstemmen, door de verkondiging van zijn woord. Oh, wat is dat dan ontzettend. Als je ondanks het spreken van de Heere in je leven doorgaat op een eigen weg, hem verlaat, hem vergeet. Wat zal dat vreselijk zijn. Om er te laat achter te komen wat het zeggen wil. Om voor eeuwig door God verlaten te worden. Door eigen schuld. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Dat is ook niet de klacht van iemand. Ja, voor wie het eigenlijk altijd licht is. En als er een keer een tegenslag is, oh, dan is er een woord uit de Bijbel waar die gelijk weer houvast aan krijgt. En zo wat dat betreft altijd rustig door kan leven. Nee, dat is niet de bevinding van Sion in vers 14. Waar het toch klinkt, de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. O nee, die klacht is niet tot eer van Sion. Laten we dat wel eerlijk zeggen vanmiddag. Dat is niet tot eer van de Heer. Als ondanks het spreken van de Heer toch die klacht klinkt. Maar we zien het hier. Het is wel de praktijk zo vaak. Dat er geen jubel komt, maar een klacht. Vanwege het zwijgen van de Heer. Vanwege een gaande Jezus. Maar ook Sion denkt, die liefde van God was een eindige liefde, een tijdelijke liefde. En daarom die klacht, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Zit er zo iemand vanmiddag hier in de kerk? Een jongere, een oudere. die zegt, ja, dat is nou de klacht in mijn leven. Want ik weet van andere tijden af in mijn leven. Oh, ik weet ervan hoe de Heere mij heeft opgezocht, mij heeft stilgehouden. Dat Hij niet alleen mijn oog opende voor mijn verlorenheid, voor mijn schuld en voor mijn zonde, maar dat Hij mij ook heeft ontdekt aan mijn machteloosheid en mijn rechteloosheid. En dat toen alle hoop mij gans ontviel, de Heere mijn ogen heeft willen openen. Voor wie de Christus der Schriften is. Hoe gepast Hij is, hoe gewillig Hij was. Niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. En wat was het toen een goede tijd. Ja, toen was het van kracht tot kracht steeds voortgaan. Maar nu. Ja, nu. Nu herken ik me wel in die klacht. Want ik hoor het woord wel. Maar het doet geen kracht. Heeft de Heere mij dan soms toch verlaten? Heeft de Heere mij dan toch vergeten? Oh, wat kunnen die aanvechtingen het zwaar maken. En misschien komen er ook wel uiterlijke tegenslagen bij, waardoor je denkt, oh, zie je nou wel? Inderdaad, dat is nou de straf op de zonde. Kan voor mij ook niet meer. Ik heb me vergist. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Een klacht. Vol vertwijfeling. Maar wat is dan Gods antwoord deze middag op zo'n klacht? Uit diepte van ellende. Wat zegt de Heer? Wat is zijn antwoord? Zijn antwoord vol vertroosting. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Opschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Wat een wonder, toch? Wat een wonder dat de Heere gaat antwoorden. Dat is toch nooit een vanzelfsheid. Oh, dat toont al zijn liefde. Maar dan gebruikt hij daarvoor een heel teer beeld. Het beeld van de liefde van een vrouw, van een moeder, voor haar pasgeboren baby. Nou, wat is er teerder dan die liefde? Je ziet het al. Een moment dat een moeder in verwachting mag zijn. En laten we het ook vanmiddag maar zeggen. Dat is en blijft een wonder. En wat kan dat ook een verdriet geven als dat uitblijft voor het eerst of opnieuw. Maar als de Heere dat geeft. Dat er een nieuw leven mag worden verwacht. Dan zie je het wel eens bij zo'n moeder die in verwachting is. Dan houdt ze haar hand op de buik. Daar waar ze haar kind voelt. Beschermend een hand op de buik. Daar zit ook wel iets in van die bijzondere liefde van een moeder. En wat is dan het eerste? Wat gebeurt na een bevalling? Als de Heere leven spaart en leven geeft. Dan drukt de moeder dat kind toch ook aan haar hart. En wat kan het daarom ook, een pijn, een verdriet zijn en blijven als zo'n pasgeboren zuigeling van je wordt afgescheurd, weggenomen. Maar het is dit beeld dat de Heere gebruikt. Het beeld van de moederliefde. Dat ook als kinderen ouder worden en soms eigen wegen kunnen gaan, toch er die band blijft, die moederliefde. Daar wijst de Heere op in vers 15 als antwoord op die klacht vol vertwijfeling. God de Vader gebruikt het beeld van de moederliefde. Een teer, ontroerend beeld. En hij zegt het. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich nou niet ontfermt over de zoon van haar buik. Zou dat nou mogelijk zijn? Dat je daar niet voor wil zorgen, het niet wil beschermen, het niet de aandacht wil geven die het nodig heeft, er niet voor wil bidden. Ja, zegt de Heer, in deze wereld vol gebrokenheid is zelfs dat onmogelijke toch mogelijk, dat het toch gebeurt. En het zou ook zo kunnen zijn dat er ook onder ons zijn die daarvan weten. Die daar ook gebukt onder gaan omdat zij niet hebben gedeeld in die moederliefde zoals de Heere dat hier tekent in vers 15. Omdat er in deze wereld vol gebrokenheid er omstandigheden zijn waarin dat toch anders is. En we zien het vandaag de dag zelfs, hoe ver mensen kunnen gaan, dat zij de vrucht van hun buik laten weghalen. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? We horen daarin als het ware dat de Heere zegt, maar dat zou toch onmogelijk moeten zijn. En toch, ik weet het. Het is toch mogelijk dat dat gebeurt. Maar welke gevoelens dat dan ook geeft. Vergeet dan die aardse moederliefde, want mijn wonderbare liefde voor mijn Sion gaat daar ver bovenuit. Ofschoon deze vergaat, zo zal ik toch u niet vergeten. Wat zegt de Heer hier? Al zou dat onmogelijke dan gebeuren, zo ben ik niet. Want ik zal u niet begeven. Het is onmogelijk dat mijn Sion niet in mijn gedachten is. Het is onmogelijk dat mijn Sion niet op mijn zorg en op mijn aandacht en op mijn bescherming kan rekenen. Ofschoon deze vergaat, zo zal ik toch u niet vergeten. Nou zeg het eens vanmiddag. Dit is toch wonderbare liefde. Dit is toch een onbevattelijke, onbegrijpelijke liefde. Want tot wie klinkt dit? Tot hen die klagen ten diepste zonder reden. Die door eigen schuld zijn weggevoerd in ballingschap. En in ongeloof aan het spreken van de Heere voorbij gaan. Er recht op hebben dat de Heere hen voorbij zou gaan. Maar hij doet het niet. Integendeel, hij zegt het. En daarom is het een antwoord vol vertroosting. Ofschoon deze vergaat, zo zal ik toch u niet vergeten. Wonderbare liefde. Want wat is dit voor een liefde? Dat is die eenzijdige, eeuwige liefde van de Heere. Die onveranderlijke, verkiezende liefde. De sterkst denkbare liefde. Want dit is nou echt goddelijke liefde. Die ver boven de liefde van mensen uitgaat. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik, of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Want wat is het wonder van dit antwoord? Dat is omdat dit volk de liefde niet zelf opwekt. Integendeel. Nee, het is inderdaad die eenzijdige liefde van de Heer. Om redenen uit zichzelf. Vanwege zijn verbondstrouw. Het is omdat hij het zelf heeft gezegd. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik blijf dezelfde. Maar wat is dan de grond voor die liefde? Zo vraagt iemand misschien. Hoe kan dat dan? En waaruit blijkt dat dan? Ja, dan zitten we in de eeuwigheid. Onbevattelijke liefde. En die liefde, die is zo groot. Want daartoe heeft God zijn Zoon naar deze aarde gezonden. Heeft hij zijn Zoon aan het kruis hout laten nagelen. En wat klonk daar aan het kruis? In die 3 uur durende duisternis. Jongens en meisjes, wat heeft de Heer Jezus toen uitgeroepen? In die duisternis, in die dikke duisternis. Wat heeft hij toen geklaagd? Mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Nou, vanwege Jesaja 49 vers 15. Dat de Heer dit woord kan waarmaken. Dat hij zijn Sion niet verlaat en niet vergeet. Daartoe verliet hij wel zijn eigen zoon. En vergat hij als het ware op dat moment zijn eigen zoon. En dat voor zo'n volk van zondaren dat klagen moet. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Zo in het donker kan zijn. Geen uitzicht. Geen doorzicht heeft. Het is tot een volk. Dat andere tijden heeft gekend. Maar dat in de duisternis wandelt. En geen licht heeft. Dat God gaat spreken. Dat hij gaat antwoorden. Vol vertroosting. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Wonderbare liefde, want je zou zeggen, de Heere geeft nou al zoveel meer dan ze hebben verdiend. Maar hij gaat hen nou ook nog van die liefde verzekeren. En dat is het derde. Klinkt die belofte vol verzekering. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Een dubbele verzekering zelfs. Maar laten we niet over dat eerste woordje heen lezen in vers 16. Dat staat daar, het is maar een klein woordje. Zie. Maar dat staat er ook niet voor niks. Want we komen het maar een paar keer tegen in Jesaja. Bijvoorbeeld in Jesaja 7. Zie, een maagd zal zwanger worden. En ook hier. De Heere die geeft er als het ware extra aandacht aan voor wat er nu gaat komen. Als dit woordje zie klinkt, zegt de Heere daarmee, nu komt er iets ongehoords. Nu komt er iets wonderlijks. Zie, het is dus een uitroep om de aandacht te wekken en om de verwondering teweeg te brengen. Zie! Ja, wat? Wat moet dat klagend volk nou zien? Nou, zegt de Heer, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dat is het eerste. En misschien zijn er ook al onder ons die wel eens de uitleg hebben gehoord of gelezen, als zou hier staan het beeld van een tatoeage. Dat er zou staan, ik heb u in de beide handpalmen getatoeëerd. Zoals we misschien vroeger ook wel eens hebben gezien bij een zeeman die de naam van zijn schip of van zijn vrouw op zijn arm liet tatoeëren. Zou de Heere dat beeld hier gebruiken? Ik denk het niet. Omdat de Heere zelf in Leviticus, lees het thuis nog maar eens na, Leviticus 19 vers 28 heeft verboden dat zijn volk Israël dat zou doen. Nou, dan zal de Heere dat beeld hier niet gaan gebruiken. En daarom moeten we dat echt laten staan zoals het hier staat. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, ingekerfd, ingescherpt, als op een edelsteen. Zoals we dat tegenkomen in die borstlap van de hoge priester uit het Oude Testament. De namen van die stammen daarin stonden gegraveerd, ingescherpt. En wat betekent dat dan? Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dat wil dus inderdaad zeggen, het is onuitwisbaar. Het is niet meer ongedaan te maken. En waar heeft de Heere hen dan ingegraveerd? Heeft hij zijn volk in een ring gegraveerd? De namen van zijn volk in zijn ring? Of heeft hij het inderdaad op een kleed gegraveerd? Oh, dat zal wel een wonder zijn. Maar dat staat er niet. Want een ring, die kun je afdoen. En een kleed kun je van je afleggen. Maar de Heere zegt, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Beeld van de handen. Nou, je handen kun je niet afdoen. En die handen, heb je steeds voor ogen bij alles wat je doet. Heb je steeds je handen voor ogen. Dus de Heere zegt hier ook, het staat vast. En ik kan je niet vergeten en ik zal je niet vergeten. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Met onuitwisbaar schrift. Oh, wat is dat? Een beloftevol verzekering die de Heere hier geeft. Oh, ze staan in zijn hart gegrift, maar ze staan hem ook steeds voor ogen. Want ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En daarvoor liet nou Jezus Christus zijn handen doorboren tot aan het kruis. Deze gegraveerde namen in die handen. Oh, die brengen ons bij die doorboorde handen van Jezus Christus. Is het met bloed gegraveerd, staat het vast, onuitwisbaar vast. Waarmee de Heere zeggen wil, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde, en daarom kan ik u niet vergeten, en daarom zal ik u niet verlaten. Ja, daar had de Heer Jezus zelf ook het zicht op, toen hij het zei tot zijn discipelen. Niemand kan ze rukken uit de handen van mijn Vader, want die doorboorde handen van Christus en die gegraveerde namen in deze beide handpalmen, ze zeggen hetzelfde. Zijn Gods belofte, ja en amen in Jezus Christus. En dan nog een verzekering. Want de Heere zegt niet alleen, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Hij zegt er nog wat bij. Een tweede verzekering. Uw muren zijn steeds voor mij. Het klinkt tot dat volk in ballingschap. Dat klinkt tot een volk dat moet wenen, moet huilen, moet treuren vanwege de puinhopen van Jeruzalem. Stad en tempel verwoest. Je zou toch zeggen, Heere, nu gaat u echt te ver. Dit kan toch niet? Want we zien helemaal geen muren. Wij zien de puin open. Maar wat zegt de Heer? Uw muren, ze zijn steeds voor mij. O, dat ik u verlaat en dat ik u vergeet. Maar uw muren, die zijn steeds voor mij, want het gaat dwars door alles heen. Naar die toekomst, naar die stad, naar dat nieuwe Jeruzalem. En die muren, ze staan vast. Wat een vastheid. Wat een zekerheid. Geef de Heer hier aan een volk dat het zelf niet meer ziet. En het zelf niet meer weet. En het zelf niet meer heeft. Zucht. Vanwege de bestrijdingen. Vanwege de verlatingen. Vanwege de aanvechtingen. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Nee, zegt de Heere, dat is nou echt onmogelijk. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd en uw muren, ze staan steeds voor mij, al zift de Satan nog zo hard. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt en het gaat dwars door alles heen. Naar die toekomst. Waarin ik alles zal zijn en in allen. Uw muren van dat Godsgebouw, ze zijn steeds voor mij. Ja, zegt u. Maar nou die grote vraag. Dat de Heere zijn kinderen, zijn Sion niet vergeet en niet verlaat. O, dat geloof ik wel. Maar het is zo de vraag, is dat nou ook voor mij? Ja, is dat uw vraag? Is dat jouw vraag? Bij alles wat je overkomt in dit leven. Dat je zegt, ja, hier gaat het om. En het is geen houdbare nood. Niet een klacht die ik misschien uit op huisbezoek. Maar ik leef er zo rustig mee door. Nee, het is nood in mijn leven. Het is echt mijn vraag. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren, ze zijn steeds voor mij. Voor wie? Is dit nou troost? Is het niet voor u of voor jou, die het ook vanmiddag moet zeggen: Heer, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Waar ik recht op heb en wat ik verdien, is dat die puinhopen blijven in mijn leven. Geen muren, maar puinhopen. Dat heb ik ernaar gemaakt. En daar heb ik recht op. En dat heb ik verdiend. Ik heb er recht op dat u mij vergeet en dat u mij verlaat, omdat ik u heb verlaten. Maar nochtans, Heer, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Voor de zulke die zo aanhouden, alles van zichzelf verliezen, om zich over te geven aan deze Heer, klinkt het deze middag: ik zal u niet vergeten. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, zal mijn gevangenen nooit begeven. O, dat is nou het wonder van deze wonderbare liefde, van die eenzijdige liefde. Die klinkt nou tot mensen die alles missen, die klagen kunnen en dat ook nog moeten zeggen: ik heb het er ook naar gemaakt. En ik zelf vergeet de Heere en ik verlaat hem ook dagen zonder getal. Maar nochtans, Heere, denk aan mij nog in genade. O, die zal de Heere niet ongetroost laten. Nee, die wil hij vertroosten. Die wil hij bemoedigen. Want hij geeft verloren zonen, verloren dochters, toch een plaats binnen de muren van dat godsgebouw. En binnen die muren van die stad, daar klinkt het: gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want het staat vast. Het is waar, daar is het bloed op Golgotha voor gevloeid. God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Amen. Laten wij de Heere bidden en danken. En zo zongen wij opnieuw, Heere, van uw trouw, van uw eeuwige, onbezweken trouw. We zongen het aan het begin uit Psalm 27. U blijft getrouw, de bron van alle goed. En we zongen het nu weer. En laat dat ook het lied van onze hoop mogen zijn, door genade, door u zelf gewerkt. Dat u die onberouwelijke bekering werkte tot zaligheid. En dat nou die hoop al het leed hier op aarde doet verzachten. O Heere, werk het door uw woord en door uw geest. En wilt u zo ook dit woord achtervolgen met uw zegen. Geef u moed en kracht, Heere, die hopend op u wachten. Zo vaak moeten klagen, zo vaak in de duisternis, geen licht. Maar Heere, we hebben het ook vanmiddag weer mogen horen. U blijft dezelfde. En u kent degene die de uwe zijn. En niemand zal ze toch rukken uit uw handen. O, wat ligt die zaligheid dan vast, Heere. O, niet in ons gevoel, niet in datgene wat wij zien, maar in wie u bent en blijft, tot in eeuwigheid. Heb dank voor het goede, Heere. Vergeef al het zondige, al het gebrekkige, in spreken en in luisteren. Ga zo met ons in deze nieuw begonnen week. Helpt u en ieder van ons, als er ook zullen zijn die vakantie hebben, Heere, wees u ook hen nabij. Maar ook als het werk wacht, geef ook dan wat nodig is, ook als wij niet meer werken hoeven of niet werken kunnen. Heere, wees u ook dan ons allen een God van nabij in alle omstandigheden van het leven. Wij bidden u voor de kerkenraad, ouderlingen en diakenen, als er ook volgende week weer een bevestiging zal zijn. Heere, geef ook dan uw zegen. Wat hebben we ook in het ambtelijke leven? Keer op keer, uw genade, uw bijstand, uw bekwaammakende genade, uw getrouwmakende genade zo nodig. Wees u met hen, met hun gezinnen, alle die hen omringen. Wij bidden u voor de oud-ambtsdragers, wilt u ook hen sterken. Wees u met dominee Ruis, zijn vrouw en kinderen. Geef ook hen alles wat nodig is, ook in deze tijd, ook van afscheid nemen. Heere, wilt u zelf een ieder omringen met uw nabijheid. En zo zijn ook vanmiddag onze ogen op u geslagen. Verdiensten zijn er niet aan onze kant. Maar denk aan ons, Heere, in gunst van boven. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Wat er verder volgt in Psalm 89 het eerste vers. ontvang met winnende harten de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.